Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR-podcast.
Welkom bij BNR Nexus, waar het beste in de wereld van tech samenkomt van de afgelopen week. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over Threads, dat vandaag in Europa werd gelanceerd. De rechtszaak tussen Google en Epic Games en de deal tussen OpenAI en uitgever Axel Springer. Met mijn panelid Lisette Meij, techjurist en oprichter van Lime Legal. Hallo Lisette.
Hallo.
Even kort, gaat Threads om jouw hart veroveren?
Mijn hart niet.
Oh, nou dat is dan heel erg jammer. We gaan beginnen. Mijn co-host van vandaag is BNR's tech-redacteur Daniel Mol. Daniel, Threads gaat jouw hart veroveren?
Nou, ik vind het wel weer leuk eigenlijk. Het heeft weer iets nieuws. En jij hebt een heel leuk filmpje geüpload die alle luisteraars moeten gaan kijken.
Ja.
Maar ik vind het wel leuk.
Ja, ja. Ik vind ook dat BNR de Amerika-podcast ook op Threads moet.
Ja.
Want wij nemen altijd op na de Amerika-podcast wordt opname. En dan worden wij altijd aangekondigd.
Ja, Bernard Hammelburg die kondigt ons braaf aan. Die zegt, de techboys staan weer aan de deur te kloppen.
En dat doen we dus ook. Ja. Dus ook de Amerika-podcast.
En luister Threads. Die podcast ook.
Ja, fantastisch. Ja, heel veel mensen. Fantastische mooie podcast. Oké. De eerste Threads dus vanaf vanmiddag om 12 uur was het zover. We hebben er maanden op gewacht in juli in Amerika. We gaan alles over hebben. Wat is er gebeurd, Daniel?
Ja, we kunnen nu ook in Europa gebruik maken van, ik denk de belangrijkste concurrent voor X, die we het meest serieus moeten nemen, want het komt namelijk van Meta. Threads lanceerde deze zomer in de VS, bereikte binnen een mum van tijd een week 100 miljoen gebruikers.
Normaal.
Inmiddels is het een klein beetje ingekakt, is de gedachte.
Nou, dat is, ik weet cijfers.
Ja?
Ja, want tijdens de kwartaalcijfers de laatste keer, toen heeft Mark Zuckerberg gezegd, we hebben 100 miljoen monthly active users. 100 miljoen. Dus na een week hadden ze, zeg maar, aanmelding 100 miljoen, maar dan haakt natuurlijk alles weer af. Ja. En nu uiteindelijk 100 miljoen. Maar ga door.
Ja, of is dat alles? Het enige wat ik wilde zeggen is waarom Threads later was in Europa. Dat had alles te maken met de DMA. Ontdekten we in een interview met The Verge.
De DMA. Was dat gewoon angst van Threads van Meta, Lisette?
Nee, denk ik zeker niet. De DMA is de Digital Markets Act. En die wordt echt. Alle regels moeten ze noemen dat de poortwachters. Daar is Meta er één van. Dat zijn dus de grote partijen die een bepaalde machtspositie natuurlijk hebben. En dat ook voor zichzelf kunnen uitoefenen. Die moeten dan aan bepaalde regels voldoen. En inderdaad, uit het interview, en dat was ook natuurlijk wel ergens te verwachten, bleek dat Threads er nog niet klaar voor was om dus. Ja, in dit set van regels waar ze aan moeten gaan voldoen met de Digital Markets Act, om daar aan te gaan voldoen. En dat de reden was waarom het vertraagd was. Ik ben trouwens wel heel benieuwd, want ik heb natuurlijk ook gekeken vandaag en me aangemeld. Ja, ik heb nog wel een beetje zo mijn bedenkingen hoor daarover. En in combinatie
waarom?
Met die Digital Markets Act. Nou, een van de punten die dus de DMA, laat ik maar even noemen, als blijf ik maar struikelen over dat woord.
DMA is perfect. Gewoon, iedereen kent DMA. Die luistert.
Ja, dat hoop ik. Dan heb je dus die poortwachters, die mogen een paar dingen niet doen. En een van die dingen die ze niet mogen doen, is als je een platform hebt, bijvoorbeeld Facebook, om dan de data van dat platform te gebruiken of de mensen te blijven volgen op het andere platform. Dat kan je natuurlijk heel goed gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties. En wat je nu ziet, is dat er nu staat Threads, een app van Instagram. En ik heb dus gewoon het idee, dat is dus mijn theorie, dat als je daar dus naar kijkt, dat ze dachten van, we mogen dus niet als we Threads als platform lanceren, die data dus meenemen van bijvoorbeeld Instagram naar Threads, om ze daar dan te volgen en daar wat mee te doen. Dus laten we het een app van Instagram maken. Je moet ook natuurlijk echt inloggen met je Instagram account.
Dat is niet helemaal waar.
Ja, anders kan je alleen maar bekijken.
Ja, precies.
Nou, maar
dat is al een verandering ten opzichte van hoe het lanceerde in de zomer. Toen kon je helemaal niks bekijken zonder Instagram account.
Nee, maar dus als je het wil gebruiken, dus echt zelf wat wil plaatsen, moet je een Instagram account hebben. En ik heb dus ook gekeken dat op het moment dat ik me ging aanmelden of ik de Meta werk nu met het pay-or-okay-model. Dus dan kan je ervoor kiezen, ga ik betalen om gebruik te maken van een van de diensten. Of ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens. Die hele melding krijg je niet. Dus ze laten het nu voorkomen alsof dit compleet geïntegreerd is met Instagram. En ik denk dat dat dus is, mede ook vanwege de DMA, dat je dus met die regels minder in de knoop komt. Ja, dat is mijn theorie.
Want hoe was het dan daarvoor?
het was toch altijd van, in Amerika was het toch ook van, je kan direct, je gaat vanaf Instagram en je followers op Instagram, je social graph op Instagram, neem je mee naar Threads. Dat is toch precies hetzelfde?
Dat was al. Dus ja, dat was inderdaad al. Maar doordat ze het nu zo inherent aan elkaar verbonden maken. Dus
alleen die naam. Eigenlijk alleen de naam, it's de Instagram app.
Ja, een app from Instagram inderdaad. En je ziet dus, als je zegt, dan ga je akkoord met de voorwaarden van Instagram. Staat er dan eigenlijk een aanvulling voor Threads. En ik denk dus dat dat mede ook is. En daar wordt echt natuurlijk, dat was al. Maar het is niet alsof ze dit al jaren in de VS hadden. En daarna pas naar Europa zijn gegaan. Ik denk dat daar een gedachte achter zit. En ja. Ik weet niet of ik die heel sterk vind.
Wat ik ook een heel mooi screenshot heb ik toen in nog Amerika. Ik heb het nog niet bekeken hoe dat. Ik denk hetzelfde natuurlijk, want ze lanceren dat over de hele wereld. Dat was ook de data link to you. Dus die vond ik ook heel mooi. Dus natuurlijk je wat je gekocht hebt en je locatie en je contacten en je zoekgeschiedenis en je usage data en je browsing history en de user content en je contactinfo. Ja, gaat lekker door. De financial, maar ook je sensitive info. Dus ook, we gaan ze opzoeken, geslacht of niet. Weet je, toen dacht ik, wow, dat is echt veel. En ja. We hebben GDPR, dat mag dus, want ze allemaal compliant zijn. Ik snap dat dat mag. Maar omdat ik dat weer even terughaalde, weet je, omdat we even een screenshot was. Want ik ging opzoeken waarom niet wel, weet je, hoe zit het met GDPR. Ja. Ik schrok toch weer van wat ze allemaal weten we dat verhaal? Ja. We kennen het, maar als je dan weer geconfronteerd wordt, want je moet daar even doorheen, denk ik, zo.
Ja, als je op zo'n rijtje ziet, dan is het weer...
Dan schrik je weer helemaal wezenloos. Maar goed, dat is dus allemaal compliant, zeg jij.
Ik?
Ja?
Nee.
Oh, dus dat mag niet.
Nou ja, ik daar ben ik dus benieuwd naar. Want ik denk dus dat er bewust een keuze is geweest om het dus zo te verbinden met Instagram. En dat je dus, eerst was het zelfs zo dat je Threads, als je dat wilde verwijderen, dat je ook per se je Instagram-account moest verwijderen. Dat hebben ze nu ook weer losgekoppeld namelijk. Maar ik denk dus, omdat... Als jij een nieuw platform lanceert, dan wil je natuurlijk dat dat goed werkt. En hoe werkt dat goed? Door bijvoorbeeld die data mee te nemen naar dat nieuwe platform.
Tuurlijk, want dan heb je gelijk je followers.
Exact. En dus ook dat je zo kan zeggen van, nou, wij kunnen je wel volgen op dat platform, want het is onderdeel van. Dus ik denk dus wel dat die gedachte er ergens achter zit. Misschien ben ik nu enorm aan het doordenken en was dat niet zo. Maar ik denk dat echt. En ik denk dus dat door dat zo te stellen van, het is een app van Instagram met je account, kan je
dat
direct
inloggen. Dat ze er eerder doorheen komen.
Dat ze dan stellen, dit is geen apart platform, want dat is wat ze dan doen. Dit is geen apart platform, dus dit Instagram en Threads zijn samen één en daarom mogen we die data zo gebruiken. En heel bewust ook nog, hè, want besef dat ook nog niet met advertenties werken op Threads.
Ja, nog.
Nog niet.
Nee. Ook nog even over die sensitive data. Dat is dus racial, ethnic, sexual orientation, pregnancy or childbirth information, disability, religious or philosophical beliefs, trade union membership, political opinion. Niet normaal.
Ja.
Ja, we weten het, maar even nog te benadrukken dat het niet normaal is.
Ja, wat ze dan trouwens doen is gewoon de definitie van bijzondere persoonsgegevens hebben ze dan opgezond. Dus dat zijn alle gegevens die als sensitive dan gezien worden. En ja, als jij die deelt inderdaad, dan...
Gaat het nu gaat het iets worden? Daniel?
Nou, ja... Het is nu weer even leuk. Ik krijg nu weer een beetje dat Blue Sky gevoel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier ook staan oreren over hoe fantastisch ik Blue Sky vond. Daar heb ik nu al, weet ik veel, 3 maanden. Ze sturen me. Het is zo erg dat Blue Sky me geen nieuwe invite codes meer stuurt. Omdat ze weten van, die mol die doet er toch niks meer mee.
Oh, je hebt mij gestuurd en ik ben netjes op Blue Sky gegaan.
Kijk, op het begin was het een soort van gaaf om mensen vroeg op te krijgen. En nu boeit het niemand meer.
Ja. Maar goed,
wat ik dan wel weer leuk vind, is dat ze gaan met Threads ook die Activity Pub combinatie nu uittesten. Dat is een beetje tegelijk lanceert dat. En...
Verras je dat?
Nou,
dat ze dat doen?
Nou, kijk, ze hebben het natuurlijk vanaf het begin heeft Zuckerberg geroepen van, joh, dit gaan we willen en mensen moeten onderdeel zijn van een open Fediverse en weet ik veel wat. Ja, dat is natuurlijk vooral een sympathiek idee en dan het uitvoeren is een tweede. Ik ben eigenlijk wel verbaasd of zo dat ze nu al zo over zijn dat ze dat gaan uittesten. En we moeten wel even realistisch blijven dat uittesten. Maar,
bij een kleine groep gebruikers. Is, maar hoe gaat dat dan precies voor die gebruikers eruit zien? Krijg je dan inderdaad net zo op... Krijg je een aparte server, een beheerder die dan
groep echt
beheert?
Nog, in de ideale wereld wel. Het is volgens mij nu nog zo minimaal dat het volgens mij alleen... is dat je kan crossposten van Mastodon naar
precies,
Threads.
Dat is het eerste.
Het is niet dat je je profiel kan meenemen nog. Het is niet dat je dezelfde soort volgers kan. Het valt allemaal nog tegen in wat dat betreft.
En denk jij nou, want ik zat te denken met die ActivityPub, dacht ik van hey, voor je businessmodel van Meta, weet je, zou je kunnen redeneren. Ik ga in al, weet je, ze worden bijvoorbeeld heel groot en dan gaan heel veel mensen naar Mastodon, want ze vinden dan Meta toch stom, omdat Meta dan toch, ik las net op wat voor data je over je uiteindelijk verzamelt en dan komt er wel een beweging, want dan heb je heel veel gebruikers. Want daar kan inderdaad Meta voor zorgen. En dan heb je heel veel gebruikers. En neem je allemaal mee naar, Mastodon. En dan denkt natuurlijk Meta van shit. Dus dat is qua businessmodel best wel een gevaar. Toch?
Ja, maar ik denk dat Meta heel erg nu op het pad zit van willen dit project. We willen eerst de sympathie van het publiek veroveren. Ze zetten zich natuurlijk heel expliciet af tegen X. Want nou ja, daar is het.
Ja, daar komen we zo nog op.
Ja, maar inmiddels daar is een soort van de hel losgebroken. En Zuckerberg en Meta, die zijn toch de laatste tijd sowieso wat meer op de sympathieke tour. Die toch iets meer zieltjes winnen in plaats van de evil empire die ze ooit waren. Ik trap erin, hoor je het? en ik denk dat, ik vind het ook een sympathieke idee. Ik zie er qua business ook niet zoveel in.
Ja, want ik dacht bijna in vergelijk toen Facebook naar mobiel ging. Weet je, dat was natuurlijk ook, mobiele advertenties waren toen bijna niet. Ze hebben toen echt uitgevonden van, hey, we moeten inderdaad in je timeline kunnen advertenties. Die zijn heel erg gericht, waardoor je geld verdient. Maar dat hadden ze nog helemaal niet. Het was best wel link. Weet je, dat de focus op mobiel ging. Dat gokten ze, vond ik knap. Maar nu met ActivityPub heb ik ook, er is geen model. Weet je, alle gebruikers kunnen worden meegenomen. Dat in theorie gaan ze dat doen of niet. Wat link. En ik vind altijd wel mooi van Meta, Mark Zuckerberg, dat ze dat dus best wel bold choices nemen.
Ja. Ik vind bijvoorbeeld het ook wat ze nu wel bijvoorbeeld voor die kleine groep ActivityPub testers, als het ware, aan het uitrollen zijn, is dat iedereen wel zo'n app kan gebruiken, zo'n third-party app kan gebruiken, waar we het met Twitter ook natuurlijk heel veel over gehad hebben. Dat kan inmiddels niet meer. Mastodon die heeft inmiddels clients die niet van Mastodon zelf zijn, die gewoon goed zijn en bruikbaar zijn. Dus je kan Threads ook in die client gaan runnen. Dat is wel interessant. Alleen dan geef je wel als Meta heel veel macht eigenlijk weg. Dat is interessant.
We moeten even hebben over de gebruikers. Hoe krijg je, begint een nieuw social network en hoe krijg je nu, weet je, want Mark Zuckerberg die zegt van, dan moet in de wereld moet er een ruimte zijn, text-based, weet je, want dat is Twitter in principe, text-based, waarbij mensen op een public square, dat ze met elkaar discussiëren over politiek, specifieke onderwerpen, dat die ruimte moeten zijn. Maar hoe krijg je dus 1 miljard gebruikers? Nou, Meta kan dat heel makkelijk. Als je kijkt naar de geschiedenis, toen bijvoorbeeld Twitter begon, weet je, toen kon je veel makkelijker, dan trok Instagram, trok Twitter leeg. En Meta die ging in één keer, Facebook had in één keer de gebruikers van Instagram erbij. Ze hadden alles samen. Dat gebeurt nu niet meer. Alles is afgesloten. Dus dan heeft dus Threads een heel groot voordeel. Dat is toch bijna niet te verliezen, of bijna voor een ander niet te winnen. Hoe ga je dat? Is toch de enige mogelijkheid nog? En behalve TikTok, weet je, maar voor de rest is dat bijna onmogelijk.
Ja, en ik zie dat ook echt heel erg. Ik heb het al eens eerder Nexus groep, maar ik zie het Twitter-achtige model, het Twitter-achtige social media, zie ik echt als een totaal een iets van een andere tijd. Mensen die daar zeg maar sinds 2009, 2010, 2011 op zitten, die zijn daaraan gewend. En mensen, zeg maar mijn Instagram-bubbel of TikTok, een TikTok-bubbel waar wij volgens mij allemaal niet in zitten, die zitten toch niet te wachten op tekstposts, een dorpsplein waar je over politiek kan praten. Dat is toch helemaal niet meer van deze tijd?
Ja, maar aan de andere kant, weet je, krijg je weer een video. Dat kost tijd en je kan in je tekst timeline, weet je, voor sommige mensen zijn kan je ook snel. Er zijn groepen op X nu, hè, die gewoon, dat zijn developers, dat zijn tech-analisten, die gewoon fatsoenlijke discussies hebben. We moeten niet alleen maar het tekst.
Ja, maar je wil. Maar we hebben het nu over zeg maar de kritieke hoeveelheid gebruikers hebben om er echt geld mee te verdienen. Dat is volgens mij de vraag die je me stelt.
Nee, straks.
Dan heb je toch De late millennials en Gen Z heb je dan nodig. Die moeten instappen om er schoeng aan te geven, zeg maar. Zoals ze dat met Facebook gehad hebben. Zoals we dat met Twitter gehad hebben. Ik was gewoon, zeg maar, jong toen ik op Twitter begon. Dat was daar zat mijn klas op. Dan zegt hij, dan tweet hij over dat het regende buiten, weet je, dat soort dingen. En dat is uiteindelijk is dat geworden in een soort journalisten politieke antisemitisme broedplek.
Ja, oké. Okay. Lisette, wil je hier een teken?
Ja, of wij zijn dezelfde generatie. Maar ik zie dat dus ook wel hoor. Want dat ik open en denk, ja leuk, maar ik hoef er niets mee. Want ik zit bijvoorbeeld ook niet op X. Want dat boeit me serieus niet. En ik denk dus dat het heel slim is gedaan. En ik misschien ben ik er weer verder aan denken. Zij maken dit vast aan Instagram. Want dat is natuurlijk een heel groot platform wat ze nu hebben. Ik denk dat Facebook is een beetje aan het uitsterven natuurlijk. Er zit weer een hele andere generatie nog op die foto's van een hond delen. Of van het laatste verjaardagsfeestje wat ze gehad hebben. Wat niemand meer interesseert. En ik denk dus dat het wel heel slim is om het aan Instagram te koppelen. Want je kan meteen al je volgers of al je mensen meenemen. Ik vraag me alleen af. Je ziet dat X natuurlijk aan het afbouwen is. Dat kan natuurlijk door onze manchild Elon zijn dat het is. Maar ik heb hetzelfde als wat Daniel heeft. Ja, leuk. Dit is even weer leuk. Maar hoeveel behoefte is hier nou nog
maar
aan?
Dat is toch de kernvraag. Is er in de wereld behoefte aan een dorpsplein? Laat het even zo noemen, omdat dat altijd wordt gezegd. Is er behoefte op een plek waarbij je een groep mensen, een community, en dat zijn uiteindelijk 1 miljard, want daar wil Mark Zuckerberg naartoe, met elkaar een debat voeren, ideeën uitwisselen, dat ze met elkaar praten, dat ze denken van, hey, er gebeurt iets.
Maar dat is toch niet de enige mogelijkheid ervoor? En je ziet ook met andere initiatieven die we natuurlijk hebben gezien, zoals Mastodon, het gaat even zo en dan valt het weer in.
Maar nee, oké, dus dan zeg je van, er is geen plek op de wereld waarbij, dus er is geen ruimte voor.
Er zijn er heel veel. Die zijn er gewoon heel veel. Dat denk ik. En dit is weer een nieuwe. Je hebt toch allemaal verschillende plekken. Kijk, je zegt bijvoorbeeld, je discussies kan je natuurlijk op allerlei plekken voeren. En ik vraag me gewoon af wat je hier weer krijgt. Bij Twitter is het bijvoorbeeld echt een afvoerput van.
Nee, maar waar kan je de Ben Thompsons, waar kan je dus de tech-analisten die met elkaar van, heb je dit artikel gezien? Nee, mijn take is dit. Dat heb je. Ja, je kan op Reddit, maar oké.
Okay. Ja, klopt.
Ja, maar het is maar de vraag, waar gaan zij zich verzamelen? Wordt dat Threads? Wordt het een andere plek? Ik weet het niet. Ik vraag me alleen af, hebben we weer behoefte aan weer zo'n initiatief? Ze kunnen toch ook allemaal op Mastodon gaan zitten, als er zo'n behoefte is aan zo'n plek?
Ja, maar precies. Omdat dat lastig is, omdat je dan niet in één keer je gebruikers meeneemt.
Ja, oké, maar misschien moeten we tot de conclusie komen.
Ik ben nog geen conclusie, want ik wil iets fundamenteels zeggen. Nee,
dat mag je mag zo meteen dan iets fundamenteels zeggen. Maar voor mij voelt het nu, tenminste zeg maar, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom, we zitten allemaal, iedereen zeg maar dat er vraag is naar het dorpsplein. Maar als er echt vraag zou zijn naar het dorpsplein, dan had Twitter 1 miljard gebruikers gehad. Dan zou Threads nu moeten ontploffen. Heeft het overigens niet gedaan in Amerika, laten we wel wezen. Blue Sky, idem dito. Mastodon, idem dito.
Hey, maar dit is toch
misschien is het gewoon
een topconclusie.
Ja, misschien is het gewoon dat het medium gewoon niet meer met. Het past niet meer bij deze tijd. Alsof over videobanden
maar
hebben.
Maar ik heb wel nog een vraag aan jou, Ben. De mensen waarvan jij dan zegt, die moeten ergens discussie voeren. Zitten die nu dan op Instagram?
Nee, natuurlijk niet. Want Instagram is een hele andere...
Daarom is het toch ook helemaal geen goed platform. Want je moet een Instagram-account hebben, wil je eraan meedoen. Dat is helemaal niet de soort mensen waar jij het over hebt die op Instagram zitten. En ik heb het idee dat de focus die erop is, zijn de Instagram-gebruikers. En dan neem je al je mensen, al je volgers mee.
Ik snap het. Kijk, in theorie heb je een plek, zou je kunnen hebben, waarbij die mensen die ik net noemde, een plekken waarbij ze samenkomen. Wij komen nu tot de conclusie dat er eigenlijk geen behoefte is. Dat die plek, een dorpsplein van 1 miljard niet is. Want dat hoeft dus niet. Want Instagram is het niet. Want Instagram, dat heeft hele andere functies. Ook messaging. En dat is ook van kijk eens hoe mooi ik ben. En leuke foto's van vakantie. Het heeft totaal een andere doelstelling. Dus een politicus die in één keer, want dat was X natuurlijk vroeger, alles uitspuit. Weet je, het is toch opvallend dat Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP, die zegt dat ze aftreedt. Waar doet ze dat? Dat doet ze op X. Dus dan kan je wegwuiven, maar dat zegt iets. Maar we komen nu tot de conclusie, eigenlijk is daar dus geen behoefte aan. Eigenlijk is dat iemand direct een massapubliek bereikt, daar is geen behoefte aan. Ik heb het idee dat daar wel behoefte aan is, maar dat de manier waarop X niet gemodereerd, één grote teringzooi. Het algoritme is niet goed genoeg. Want als je dat goed doet, de TikTok-algoritme gebruikt voor, nou, ik noem me even Ben Thompson, ik noem de Lilian Marijnissen. Dat soort verhalen, en dat is ook heel snel even één fotootje door, discussies. Ik dacht, nou, dat is misschien geen miljard, maar toch wel 200 miljoen of 300 miljoen. Daar moet toch ruimte voor zijn. En dat denkt namelijk Meta ook, anders zouden ze dit niet doen. Ze zeggen zelf, dit is een experiment. En dan denk ik, maar ja, jullie zeggen dus van nee, want dat zit ergens anders. Nee, het zit nergens. Lilian Marijnissen kan nergens zoveel bereik halen als nu op X om te zeggen, ik treed af. Nou, maar dat vind ik een hele goede functie.
Maar ik zeg niet dat er geen behoefte aan is. Want dat geloof ik echt wel, dat er behoefte aan is om een grote groep mensen te bereiken. Ik denk alleen niet dat die behoefte vervuld gaat worden door Threads. Ik denk dat daar de achterliggende het idee met Instagram anders is. En misschien dat X dan een beter tijdperk nog gaat kennen, omdat dan uiteindelijk blijkt dat die mensen geen plek meer hebben.
Oké, hoe zou je dan die behoefte komen tot de conclusie dat die behoefte eigenlijk wel is, maar dat wij niet in staat zijn om een social media platform te maken die behoefte aan voldoet? Dat
nou,
die
niet voor iedereen. Niet iedereen heeft dezelfde behoefte. Kijk, je wil wel een bepaald publiek bereiken, maar dan wil je in een bepaald platform zitten wat aan jouw wensen voldoet.
Ik zal nog een paar behoeftes vertellen. Lilian Marijnissen, Breton, de AI. Ik zeg allemaal, dat is massastuw. Dat is gewoon, dan ben je een mediabedrijf en je stuurt dat uit, maar dan komt het van het individu. Maar andere voorbeelden. Er zijn mensen die vinden het heel erg prettig. Er is een ramp. Wat gebeurt er nu? De functie van X is, wat gebeurt er op dit moment op aarde? Wat is actueel? Er is een televisieprogramma. We discussiëren erover mee. Ik had net de discussiegroepen. We hebben hier Jordi Bruyne gehad, bij BNR Digitaal, een independent app developer. Die gebruikt het met zijn groep op X. En dat zijn ongeveer 500 iOS-developers, heel erg intensief. Dus ik noem nu een paar use cases. Dat snapt iedereen, hey, daar zit waarde, daar zit iets. En dan kan je nu zeggen, ja, daar is Threads niet voor. Maar wat dan wel?
Maar functioneert X volgens jou daar dan niet meer voor?
Nee, want X functioneert daar niet voor. Want 1, de timeline, dus je algoritmische timeline, is niet goed. Waarom niet? De legacy is zo shit en het is slecht gebouwd, waardoor ze moeite hebben om op te schuiven naar algoritmische timeline. En de chronologische timeline is dood. De mensen zeggen, dat wil ik, maar niemand wil dat, want niemand kiest daarvoor. Dus dat willen ze niet. Dus daar zijn ze niet goed genoeg voor. Dus daarom functioneert het niet. 2, Elon Musk modereert niet goed. Het is troep en dat komt ook door die timeline. Dus, maar daardoor krijg je evil, daar krijg je kwaad, gaan mensen schelden. Dus je moet keihard modereren. Je moet makkelijker die mensen die niet wil weg kunnen halen. Dat kan, maar het is allemaal ingewikkeld. Dus de manier waarop het is opgebouwd, die app, de manier waar die op is gemaakt, zorgt ervoor dat je die functies die ik zojuist beschreef, die heel normaal zijn volgens mij, niet goed uitvoert. En ik hoop, want ik denk dat die functie wel is, liever niet dat Threads dat doet, hè? Want dat is Meta. En ik denk, Meta is echt een slecht bedrijf, dus ik heb het liever niet. Ik heb liever natuurlijk ook Blue Sky of Mastodon. Alleen, die hebben het grote probleem. Hoe krijg je dus die massa?
Ja.
Dus mijn volgende dacht ik mooi, hey, dan gaat Meta zorgen met Threads voor een groot bereik. En als ik mijn in ActivityPub mijn grote groep met mensen heb, dan ga ik als frontend, ga ik niet meer Threads gebruiken, maar een andere frontend. Dat was mijn idee. Maar ja, het is ook maar een idee.
Nou, dat is dan balen met Blue Sky, want die zitten niet met ActivityPub.
Nee,
maar
ja, precies.
Dat is weer een andere discussie. Ja. Ja, nee, het zou kunnen. Maar ik ben toch er wel eigenlijk stellig van overtuigd dat dit geen... Het is geen medium meer van deze tijd. Zo voelt het voor mij. En tuurlijk is een Lilian Marijnissen als politicus op zoek naar een platform. Die vraag is er altijd. Dat zegt Lisette volgens mij ook. Maar het voelt gewoon... Okay,
wat zou dan in die omschrijvingen die ik zojuist zei, wat zou dan wel van deze tijd zijn volgens jou?
Ja, dat is een billion dollar question, Ben.
Nee, ook nee, dat is helemaal geen one billion dollar. Dus, maar ik kan nu een betoog maken dat TikTok is.
Nou,
ik zou een betoog kunnen maken.
Daar zit toch ook weer niet de generatie op die je dan wil bereiken.
Ja, nee, maar, het gaat niet. Het gaat om de functie die je hebt als platform, social media platform. Die functie die we allemaal zien, die eigenlijk in de samenleving waaraan voldaan moet worden. Maar wij hebben niet de tool, de juiste tool. Want het is Fred is het niet, het is X niet. En ik zeg nu TikTok, want ik zou een betoog kunnen maken dat TikTok het wellicht wel is. Jij zegt nee, dat is het ook niet. Dus we zoeken nu naar de juiste nou, naar het juiste pad, dat het wel die functie zou worden kunnen ingevuld.
Ja, ik vind dat dat is echt.
Ja, het is een $1 billion question, weet ik.
Ja. Ja, en
en volgens mij zou die. Ik heb de elementen genoemd met threads waardoor het zou kunnen. Maar jullie zeggen ja, dat text-based is gewoon achterhaald.
Maar mijn vraag, ja, ga jij dan wel threads gebruiken?
Nee, ik ga. Ja, omdat ik niet van social media hou. Maar ik heb nu net beloofd. En ja, het is nu donderdag.
Ja, maar weet je wat ik
heb beloofd om 1 maand lang heel intensief threads te gaan gebruiken. Ja.
Weet je wat ik me afvraag? Want jij zegt van, nou, dus ik ben het ermee eens dat je een plek wil hebben waar je dus je bericht kan verspreiden, hè, aan wie dat ook is. En jij zegt van, er is echt behoefte aan en we zien dat X, dat sterft een beetje af, dan moet een nieuwe plek. Waarom werkt dan niets anders wat identiek is of een soortgelijk medium biedt als dat X doet? Waarom gaat niet iedereen daarmee naartoe dan? Als er zo'n behoefte aan is. En daarom vraag ik me dus af, is die behoefte niet gewoon ondertussen versnipperd? Zit niet iedereen op een plek en weet je, zo deelt die informatie zich over de verschillende platforms heen en komt het zo bij jou?
En, en de kracht van Twitter dan vroeger was dat iedereen dan wel wat te zeggen had. En dat was toen nog leuk. Inmiddels denk ik dat de generatie die nu zeg maar vol in social media zit, die doen TikTok, die willen gewoon lekker scrollen. En niet, zeg maar, kijk op Twitter. Als je een beetje leuk op Twitter wil zijn, dan moet je gewoon dan moet je goed kunnen schrijven. Je moet een mening hebben. Je moet uniek zijn. Dat is best wel.
Je gaat daar niet meer vertellen dat het regent. Nee. Of dat je dat je niet naar school hoeft.
Die tijd is gewoon voorbij. Dus dan denk ik ook, ja, dit medium. Okay.
De verschrikkelijke aanval van Hamas 7 oktober.
Ja.
Waar, en dan willen we allemaal het laatste. Van jeetje, wat gebeurt hier? Ja. Waar volgen jullie dat?
Reddit.
En jij? Ja, X, maar dat.
Ik zit niet op X, maar ik zou dan eerder. Dan het kijk ik eerder naar live updates van het nieuws bijvoorbeeld. Ja.
Ja, maar weet je, met X, ik bedoel, inderdaad, Lisette, dat moet je ook gelijk geven. Maar op X, dan moet je wel op X zitten constante afweging te maken. Is dit, is dit een antisemiet? Is dit een zionist? Ja, ik weet het allemaal niet. Dat is heel lastig. Reddit zijn gewoon een stel nerds die allemaal alle beelden bij elkaar zitten te zoeken. Ja. En oké, hoe gaan we dit verslag van doen? En hier heb je een live thread en met tijden erbij. En we doen met z'n allen onderzoek. Dat vind ik een uitermate geschikt medium daarvoor.
Dat is ook weer, denk ik, de Reddit-generatie meer.
Ja, zeker.
En zo zie ik, denk echt dat dat verspreid is.
Ja, dus want Reddit is ook een veel te stroef platform voor als je dat vergelijkt met TikTok bijvoorbeeld. Ja. Totaal anders.
Ben zwaar teleurgesteld. Ja, ik dacht eruit te komen met jullie, maar dit
is geen antwoord.
Nee,
maar ik vind het is toch best een mooie conclusie om vast te stellen dat wij die vraag naar dat doorslaan helemaal niet meer zo zien. We hebben het hier nu een jaar over en er is niks wat lukt. Mastodon komt niet van de grond, Blue Sky komt niet van de grond, X die stort in, Threads lukt het niet. Ja, sorry, wat wil je dan?
Maar dan moet je dus beseffen dat we vanaf 2007, ik zit vanaf 2007 pas op Twitter, ik was echt laat. Dat was namelijk inderdaad met de oorlog Israël met Hamas, die nu gaande is. Dat Musk zulke rare dingen zei, dat we het ook X gingen noemen. Dus dat is gewoon voorbij. Maar dat we eigenlijk maar 16 jaar in de geschiedenis van de mensheid een periode hebben gehad waarbij je nu het live kon volgen, waar iedereen dus een roep toetrad dat hij de hele wereld kon bereiken. Hey, dat is zo, hè, de hele wereld. Lilian Marijnissen kon de hele wereld bereiken. Dat is dus niet meer. 16 jaar en dus nu.
Er zijn toch heel veel andere manieren om de hele wereld te bereiken?
Nou, hoe dan? Jij hebt
al die andere platforms die je net noemt. Je kan het ook op TikTok zetten. Instagram zet je het op.
Nee.
Ja, maar dat vond je net toch een goede oplossing?
Nee, kijk. TikTok moet jij maar hopen dat het algoritme jou oppakt.
Dat is met X ook, Ben. Je moet het niet romantiseren. En ook, ik bedoel, ik heb denk ik zeker meer dan 10.000 tweets geplaatst over de afgelopen 14 jaar.
Niets gedaan.
Precies. En als ik tweette dat het regende vroeger, deed het geen reet. En als ik nu een uitzending tweet, doet het ook geen reet.
Ja, maar
jij romantiseert het een soort van alsof het.
Nee, ik zoek naar de functies die ik al 4 keer heb beschreven. Ik zoek naar een methode waarbij ik dat goed kan uitvoeren. En ik ben, nou, en dat heb ik niet gevonden. En daar baal ik van. Dat wil ik vinden. Okay,
ons internet is te versplinterd. En we gaan nooit meer zo'n platform krijgen.
De bundle of de unbundle.
Juist,
en we zitten in de unbundling. Oké, dit is alleen maar voor de mensen die denken, waar heeft hij het nu over? Nou, wordt de bakdeel, wordt Netscape. Zoek maar op. Bundle of unbundle is de enige manier om geld te verdienen. De tweede onderwerp. We zijn veel te lang doorgegaan, maar dit heeft heel veel Epic en Google. Tweede onderwerp.
Ja.
Nou, zet maar even
we hebben het over de rechtszaak tussen Epic en Google. die is tot een einde gekomen.
Gaat weer door, hè?
Ja, zeker. Maar Epic kreeg in eerste instantie gelijk. En die gaat eigenlijk hoofdzakelijk over de verdeling van de opbrengst van de Google Play Store. Epic is namelijk bijvoorbeeld de maker van Fortnite. En die staan in de Google Play Store. Dus zij zijn eigenlijk een appmaker, een contentmaker. En Google is degene die het platform biedt om het aan te bieden. Nou, dat is heel veel discussie. En ja, de jury concludeerde in Amerika, Google is een illegaal monopolie en maakt daar misbruik van. En het interessante is, we hebben een soortgelijke zaak gehad.
Heel even, jij zegt, die hebben een illegaal monopolie en dan maken daar misbruik van. Was niet de belangrijkste case van, zij maken misbruik?
Ja.
Precies, hè?
Ja. Want een monopolie is op zich oké.
Oké, maar ze maken misbruik ervan. Dan zal de hele vervelende...
Daar gaan we zo Lisette alles over vragen. Ja. Maar wat ik nog even wilde benoemen is... we hebben deze zaak, soortgelijke zaak gezien... tussen Epic en Apple 2 jaar geleden. En toen won grotendeels... dus een beetje in het midden, maar grotendeels won Apple.
Ja.
Dus interessant.
Maar dat we de kern van die zaak was toch ook een beetje anders?
Ja, tuurlijk.
Want de kern van de Apple... Moet je me wel corrigeren, die zet. Van de Apple Epic case was veel meer van... over mogen ze die 30% rekenen. Dus ging het echt over van... en ze wilden een site store. Ze wilden dus, zeg maar, de betaling wilden ze buiten de app store hebben.
Volgens mij deden ze dat. Deed Epic dat al. Ja. En zorgden zij, zeg maar, dat je buiten de app store kon betalen. En daar hebben ze dan geen 30% van over afgedragen.
En dat was die zaak.
En ze wonnen allebei een beetje. Want Epic had toch de regels van Apple overtreden om dat buiten de app store om te doen en die 30% niet betalen. Die moesten ze alsnog afdragen aan Apple. Ja. En Epic won dan een stukje omdat zij gelijk kregen dat ze wel de mogelijkheid moesten hebben vanaf dat moment om inderdaad buiten de app store te kunnen betalen.
Heerlijk dat je de feiten even gewoon strak hebt.
De set die snapt het echt en daarom hebben we Lisette.
Ja, dat is heerlijk. Dankjewel. En nu deze zaak.
Ja, deze zaak ziet er op dat eigenlijk doet Google natuurlijk hetzelfde. Dus je kan alleen jouw app in Google aanbieden en ook daar de betalingen laten plaatsvinden. En daarvan heeft Epic dan gezegd, wij vinden dat inderdaad, je hebt een monopoliepositie, want je bent zo groot. Je hebt die App Store, die staat vast op je op een Android-telefoon. Ze hebben niet de mogelijkheid daar naar andere wegen te gaan en ook geen andere betaalmogelijkheid. Wij vinden dat jij dus eigenlijk niet eerlijk bent in de positie die je hebt en die maakt daar misbruik van. Eigenlijk je maakt gewoon misbruik van je positie. En daarvan heeft inderdaad de jury geoordeeld dat ze daar over eens zijn. Is nog geen oordeel van de rechter. Dat gaat begin januari plaatsvinden. Dus dat, het kan in principe nog alle kanten op. Maar je ziet hoe het natuurlijk bij Apple ging. Ook hebben ze, als ik het goed reproduceer, gevraagd alvast aan de rechter of die ook zich uit wil spreken over alle toekomstige dingen die hier gelijk mee zouden zijn. Toen zei de rechter, dat ga ik niet doen. Als er in de toekomst iets aan de hand is, moet je maar weer opnieuw bij me komen. Ik ga nu alleen naar deze zaak kijken en hier een oordeel over geven. Dus dat is wel... spannend om te volgen wat dat betreft. Maar we weten dus nog niet het uiteindelijke oordeel. Dat horen we pas in januari. En Google heeft ook al gezegd, hoe dan ook, als dat negatief is, dan gaan wij in beroep.
Maar de jury bepaalt natuurlijk wel of een partij schuldig is of niet. Dat is volgens mij wat de jury doet. En dan rechter bepaalt de strafmaat.
Uiteindelijk de rechter gaat bepalen dat er moet gebeuren door Google, dat is nog... moeten we afwachten.
Waarom hebben we het ook in Nexus eerder over gehad? Maar ik zit ineens te denken, waarom ging het dan ineens over dat Google veel te veel geld betaalt aan Apple om de default search engine te zijn op de telefoon? Uit mijn hoofd 18 miljard of zo. En dat loopt nog zelfs op. Echt niet normaal. Zodat ze die positie weten te behouden. Er was een hele discussie van, ja, Google is de beste search engine en niemand kan het nadoen. En daarom kiest Apple daarvoor. Waarom gaat het dan zo ver? Want dan denk ik gewoon van, ben je de enige store of niet?
Nou ja, omdat in dit geval Google bijvoorbeeld zijn Play Store... daarmee een soort van eerste positie geeft. Die staat vast op je Android-telefoon. En dat geldt hetzelfde voor voorgeïnstalleerde apps. En daar, we hadden het net over de DMA. Dat is hier voor Europa ook. Deze zaak speelt zich af in de VS. Maar vanuit de DMA zijn dat dus regels die ervoor gaan zorgen dat dat niet meer mag. Maar als jij een monopoliepositie hebt en jij bent de baas van iOS of van Android, dan kan je dat natuurlijk helemaal zelf inregelen en die bondjes maken met, als jij mij heel veel geld geeft, dan zorg ik dat jij de zoekmachine bent.
Dus in die rechtszaak helpt het als bewijs van, kijk eens hoe machtig je bent. Je koopt gewoon de default positie bij iOS. Dus je hebt gelijk alle iOS-toestellen heb je ook in de default search. Dat bewijst dus hoe hoe groot je bent. En daarom brengen ze zo'n argument in. Want als ik nu deze case denk, ik, ja, dat is toch een argument die eigenlijk helemaal niet...
Maar welk argument bedoel jij?
Zij hadden een argument uiteindelijk dat zij vertelde van dat Google de Apple ongeveer 18 miljard betaalt per jaar. En dat om er die voor browsers te zijn. En dat is zoveel, weet je, dat ze dat kopen, die positie. En even laten zien van zo machtig zijn ze. Want ze zitten zelfs op alle iOS-toestellen. Wat heeft die iOS-toestellen dan te maken met de Android App Store? Of heb jij deze niet meegekregen? Ja, dat kan ook. Ik vroeg me ook ineens af.
Ze brengen meer dingen in, hè? Want Google, The Verge, had een heel mooi overzichtje van 20 dingen die ze geleerd hadden van deze rechtszaak. Ja. Want ze hebben de tijd en de ruimte om hier gewoon iemand naartoe te sturen en dat gewoon helemaal Heerlijk. Te volgen. Echt geweldig. Wat Google bijvoorbeeld ook heeft geprobeerd, die voelde de bui al hangen. En die heeft op 20 game developers, vergelijkbaar met Epic, dus Activision en dat soort partijen. Die hebben ze met geld en met proberen te paaien van jongens, hey, kunnen wij alvast wat regelen en dat jullie niet in kamp Epic komen. Want uit interne documenten bleek dat Google heel bang was voor een soort besmettingsgevaar. Zo noemden ze dat ook echt. Dat iedereen zoals Epic ging denken en allemaal in opstand kwamen tegen deze regeling, tegen deze zeg maar verdeling. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Want dan eigenlijk daar blijkt wel uit dat zij ook misschien het idee hebben van joh, dit is niet helemaal kosher wat wij doen. Dat vind ik wel.
Ja, inderdaad. Daaruit blijkt, volgens mij is dat Project Hawk. Zo heet inderdaad. Dat ze daar inderdaad met andere developers dat zo proberen die een voorrangspositie te geven. Om zo Epic eigenlijk een beetje buiten de deur te houden. En Google heeft aangedragen, ja luister, ik moet ook heel erg concurreren met Apple. Dus zo'n monopoliepositie heb ik niet. Dus
ja, dat die is het, wel. Ja. Ja,
dus ze zeggen van, joh, wij zijn hier niet de enige. We moeten
ik moet
enorm,
18 miljard betalen.
Ja, exact, ik moet enorm concurreren met de App Store van Apple. Daar moet ik heel mijn best voor doen.
Dankjewel.
Dus ja, ik ben hier niet de enige op de markt. En is het allemaal niet.
Nee, en het ging ik nog even over dat Project Hawk. De Verge heeft daar ook cijfers over. En bijvoorbeeld Activision zelf. Activision alleen als developer. Ik bedoel, een giga-developer met Call of Duty en et cetera. Die werd bijvoorbeeld $360 miljoen geboden om hier dus niet in mee te gaan. Om ze te paaien, om niet dit te doen. Dus zij calculeerden eigenlijk al iets van $3,5 miljard aan verliezen in als dit de verkeerde kant op ging. Dus het is heel duidelijk eigenlijk al dat Google weet dat het...
Ongelooflijk, hè?
Ja.
Dat ze zo evil zijn geworden.
Ja, en dat is toch een... Als je dit verhaal zo hoort, dan kan je ook bijna niet anders zeggen, ja, hier maak je toch volgens mij echt wel misbruik van je monopoliepositie als je dat zo doet. Ja. En als je natuurlijk al zo probeert voor te borduren op wat er gaat komen. En ook als je ziet, bijvoorbeeld toen ook in die Apple-zaak, ja, als het om 30% gaat over... de bedragen die gebruikers betalen, dat is me toch een klap geld als je ziet wat bijvoorbeeld zo'n Epic omzet natuurlijk ook.
Is dit nog, want we krijgen de DMA, dat is echt iets voor de DMA.
Ja.
En ja, de App Store zit daar zeker, dat is onderdeel van.
Ja.
Dan wordt deze toch gelijk, moet er een tweede App Store komen op je Android-telefoon en ook op je iOS-telefoon. Dat kan dus niet anders.
Nee, exact, dat kan niet anders. Dus je mag niet meer het zo inrichten dat alleen jouw App Store kan draaien op de telefoon. Dat mag niet meer. En je mag het ook niet zo inrichten dat de enige betaling mogelijk is via jouw betaalmethode. En daarmee geef je dus developers en dus de app-ontwikkelaars de ruimte om hun plek te kiezen waar ze de app willen aanbieden. Dat kan dus ook buiten de standaard App Store om. En je mag ook niet meer voor geïnstalleerde apps voorkomen dat ze verwijderd worden. Dus ja, misschien wil iemand wel een heel andere App Store gebruiken. Dus in Europa wordt dit al straks helemaal gereguleerd.
Vanaf wanneer denk je van...
6 maart 2024 moeten ze hieraan voldoen.
Dan is het al bijna.
Ja. Zo, dus ik krijg gewoon op mijn app, op mijn iOS-toestel krijg ik dus gewoon een update en er zit ineens een nieuwe App Store in.
Nee, die moet je die moet je zelf dan natuurlijk erop zetten. Ze gaan niet.
Nee, uiteraard, maar die nieuwe App Store komt dan waarschijnlijk in de App Store. Ja, denk ik. Ja, ik weet
het niet.
Maar weet je wat we hier wel weer krijgen? En het is niet vergelijkbaar, maar ook weer wel. Toch een beetje met dat X-verhaal zit ik dan. De meeste apps die, als mensen natuurlijk gewend zijn aan de App Store van bijvoorbeeld Apple. Daar heb ik me altijd wel voor verdedigd. Kijk, ze moeten natuurlijk een stuk commissie afdragen. Maar Apple doet ook een stukje werk erin. Hè?
Security.
En de gegevens, dat je ziet wat er gebeurt. Ik denk wel, dat wordt wel een stukje mensen natuurlijk aan boord krijgen om een andere app store te gaan gebruiken waar dan het aanbod net zo compleet is. Dus dat zijn wel, waar ben ik heel benieuwd naar hoe dat gaat. Wordt dan een nieuwe app store heel populair waar we dan terecht kunnen worden? Ja, de prijzen dan lager ook, hè, omdat ze die commissie niet af hoeven te dragen. Dus wordt het dan voordeliger?
Wie gaat die app store ontwikkelen? Wordt dat?
Ja, nee, ik dacht dat er komt de app store eerst in de app store en dan download ik dus een app store en in die app store zitten dan al die apps die ik dan in die secundaire app store kan downloaden. Ja, ik neem aan
dat je die app store dan misschien ook van een website kan downloaden of zo.
Ja, of dat je de app zelf gewoon bij Epic zelf de Fortnite app kan downloaden.
Dat is denk ik wat er gaat gebeuren. Je hebt bijvoorbeeld in de PC-markt heb je heel veel launchers, heette dat. En dat zijn eigenlijk ook een soort app stores, maar dan voor aparte games.
Dat is wel een zootje, denk ik, hoor.
Nou ja, nee, maar op de PC-markt is dat redelijk te overzien. Maar dan heb je voor de grootste games, die hebben allemaal hun eigen launchers. Ja, dat is toch volkomen normaal. En bij inderdaad op een iPhone of op een Android-telefoon is dat niet zo nu. Ja, dat
gaan we allemaal meemaken. Maar dat is dus wel het verschil. Dat in de VS moeten ze nu naar de rechter. En bij ons, als het goed is, in maart.
6 maart.
Tijd. Ja.
Spannend, hè? Ja. Hey, laten we naar het derde onderwerp gaan. ChatGPT en Axel Springer.
Ja.
OpenAI en uitgever Axel Springer gaan met elkaar in zee.
Ja, dat is wel op zich leuk nieuws.
Nou, heel leuk.
Nee, ik vind het echt een leuk nieuwtje. Want Axel Springer is de uitgeverij van Bild, van Die Welt, van Politico, Business Insider.
Natuurlijk.
Maar natuurlijk, zeker. OpenAI gaat betalen voor het gebruik van artikelen in ChatGPT. Gebruikers kunnen samenvattingen krijgen van het nieuws. En die vond ik extra leuk. OpenAI die gaat zijn taalmodellen trainen op artikelen van Axel Springer. Toen dacht ik, ja, dit is apart. Want de afgelopen 1,5 jaar hebben ze dat gratis gedaan. Weet je, het is alsof je in een supermarkt binnenloopt. Daar heb je 1,5 jaar gratis alles meegenomen. En dan nu schud je toch de manager een keer de hand en zegt, hallo, ik ben OpenAI. En ik ga vanaf nu betalen voor de boodschappen. Weet je, zo voelt het een beetje.
Ja, zo voelt het voor jou. Maar dat hebben Lisette en ik totaal niet, hoor. Dat het zo voelt. Wij hebben totaal andere gevoelens. Nou, Lisette, wat is jouw gevoelens? Wat zijn jouw gevoelens?
Nou, ze krijgen wel het archief erbij, hè? Dus ze mogen nog even achter de rolluiken in de supermarkt nu ook kijken. Ja. Nou ja, weet je, want ik heb hier een beetje dubbele gevoelens over. Ja, ik vind het...
En heel blij en heel boos.
Oh,
nee, nou, weet ik niet. Nee,
ja, nee, dus... ja, nee, ja, ik ben en benieuwd hoe gaat het eruit zien. Want eigenlijk zeggen we dan van, nou, ChatGPT gaat dan bijvoorbeeld die nieuwsartikelen samenvatten. En dan zie je dan die korte stukjes ervan. Denk ik, oh ja, kom ik op ChatGPT om het nieuws te volgen? Maar geen idee. En die bronvermelding, denk ik, dat is leuk. Maar hoe zit het dan met al die andere bronnen? Heb ik dan alleen de betaalde bronvermelding van Axel Springer?
Bronvermelding?
Ja, dus als je output krijgt van ChatGPT, worden zij ook als bron vermeld met de link naar de website in de hoop, dat hoopt Axel Springer dan, dat jij daar dan op gaat klikken en ook op de website gaat. En ook de nieuwsartikelen worden meegenomen die normaal achter een betaalmuur staan. Ja, ik vraag, ik weet het gewoon
ik
niet
krijg
zo goed.
Er ook een beetje een blendelgevoel van. Weet je wel, van oké, we gaan het nu de journalistiek anders of een andere manier proberen te slijten, namelijk via taalmodellen. En uiteindelijk verdienen we er alsnog te weinig geld mee, weet je wel. En dan Blendl, ja, dat is nu ook weer verkocht. En dat blijkt eigenlijk ook niks te zijn.
Ja.
Sorry, Alexander.
Maar wat denk jij er dan van?
Ja.
Jij bent blij, of niet?
Ja, ik ben dan sowieso een heel blij mens. Nee, kijk, ik heb altijd heel veel moeite om dan de kant van het mediebedrijf te kiezen. Ik kies dan heel snel de kant van het techbedrijf. Ja, dat is heel raar. Dat in mijn natuur, maar jij triggert me nu om even een mediakantbedrijf te kiezen. Dan moet je super opportunistisch zijn. Dus je kan alleen kijken, want je gaat dat niet winnen. Ik zou die taalmodellen, ik zou ze inderdaad laten trainen, daar geld voor vragen, maar wel afgeschermd. Dus dat het niet, weet je, als het al in het foundation model, in het grote model, dat denk ik al, moet je dat mee laten trainen. Maar in het kleinere model, weet je, als je gewoon dat fine-tunen op de specifieke content van Axel Springer, dat kan ik me meer voorstellen. Want dan heb je er zelf ook meer aan. Dan komen er betere resultaten uit. Dan kun je ook intern in je bedrijf dat beter gebruiken. Dat kunnen ze zelf trouwens ook doen, maar goed. Maar dan krijgen ze hulp van OpenAI. Misschien is dat ook.
Ja, ze mogen nu ook het model van OpenAI zelf gebruiken.
Ja. Ja, maar goed, dat kan je natuurlijk ook gebruiken als je gewoon betaalt.
Voor 20 euro in de maand konden ze dat al.
Maar nu krijgen ze er geld voor terug.
Ja.
Ja, dus ik denk, dus kant van het mediebedrijf eerst. Ja, dus opportunisme, dat snap ik. En dus dat je geld gaat vragen, want anders ben je de pineut. Want ja,
nou, het gebeurt toch, anders laat me dan maar geld mee verdienen.
Ja, dat is
geld
mee verdienen, toch? Ja. En ermee omgaan en ervan leren. En dat je nog betere content maakt als mediebedrijf. En dat je nog beter je doelgroep. Wat vragen ze precies? Weet je, wat is mijn rol in de keten? Want dan maakt... Nee, dat is belangrijk. Kijk, een mediebedrijf heeft uiteindelijk jouw lezer of jouw gebruiker... je gebruiker, die gaat naar jou toe. Dus jij hebt uiteindelijk die gebruiker. Dat hoop je. En alles wat de achterkant, het content maken en het foundation model die uiteindelijk zorgt dat er content komt, ja, dat daar moet je hulp bij krijgen. Dus
ja, maar ik weet niet of je die hulp krijgt. Ja. Het gaat niet zo zijn dat jij de prompts natuurlijk krijgt waar jij ooit als bron bent vermeld, want dat zou weer een issue zijn natuurlijk met.
Ik probeer mogelijkheden te.
Ja, maar jij bent weer veel te. Wat mij betreft is het gewoon... OpenAI heeft bedrijven zoals Axel Springer, niet alleen maar Axel Springer, maar gewoon uitgevers. Eigenlijk gewoon bij de kloten. Namelijk...
ben ik helemaal met je eens.
We hebben ons briljante taalmodel 1,5 jaar lang getraind op alles wat jullie ooit gemaakt hebben.
Klopt.
En hier heb je wat geld, zoals Lisette zegt.
Ja, maar...
En dan is nu gewoon... Dit is toch gewoon de troostprijs voor een uitgever. Jij maakt er een soort van heel...
Ja, oké. Maar nu, ik verplaats me, heb ik net gezegd, in de uitgever. Dus ik probeer nu ermee om te gaan. Van, ze hebben alles leeggeroofd. Ze hebben alle mooie... Maar trouwens, want ik had jij nog dat artikel... die podcast gestuurd van die hoogleraar van Harvard, recht. En die nu al in het recht staat. Ze mogen gewoon alles screpen. Dat is helemaal niet verboden. Dus ja, dan kan je zeggen dat ze hebben alles gestolen. Maar het is allemaal wettelijk dat alles gestolen is.
Ja,
dus...
maar dat is... Ik weet niet of dat één op één ook door te vertalen is naar Europa, hoor.
Oké, in Amerika is in ieder geval wel zo.
Zij geeft inderdaad aan, het gaat daar om fair use. Hè, dus is er inderdaad sprake van fair use. En zij geeft natuurlijk ook aan, dat is een standpunt natuurlijk wat zij inneemt. Maar dat gaat zich natuurlijk steeds meer vormen. Het is iets een beetje pionieren. En wat wel interessant is trouwens, om te vermelden, dat zat ik in één keer aan te denken. Dat we hebben natuurlijk vorige week vrijdag het nieuws gehad van de AI Act. Dat nog niet op alles, hè, maar op een groot deel van de Texas akkoord.
Weten we alles van, Daniel en ik.
Ja, nou, dat is helemaal top. Nou, dan hoef ik het net zo goed niet te vertellen. Maar voor degene die luistert en het nog niet weet, is dat je voor die...
mooie. Ja, het is gewoon bam, ben weg jij. Goed
ja, door. Dat modellen zoals ChatGPT, et cetera, dat is moeilijk om te zeggen. Is dat een hoog risico, ja of nee? Dus wat zeggen we dan? Dan zetten we in die AI-act dat ze dus wel die technische werking, et cetera, transparant moeten maken en moeten voldoen aan onze auteurswetten. Dus dat vond ik wel interessant. Want dan denk ik, dan kan je daar wel lekker met de zweep...
Ja, maar het betekent voldoen aan de auteurswet. Dat betekent wat ik al zo vaak zeg. Het is de output die het bepaalt.
Nee, dat is niet waar.
Jawel. Het is de output die bepaalt. Want de auteur zegt... Kijk, als jij getraind bent fair use op het hele internet... op Axel Springer, alles wat erbij is. Dat is dus fair use. Maar uiteindelijk wat eruit komt... dat mag niet te veel gelijken op een auteursrechtelijk materiaal. Dat is nu de stand van zaken.
Ja, maar je ziet ook met...
Als niet-jurist ga ik een beetje vertellen tegen je. Echt slecht voor mij, maar goed.
Nee, helemaal niet. Maar dat is namelijk hoe de discussie natuurlijk ook gaat... rondom modellen zoals ChatGPT. Van hoe zit dit nou precies? En zie je die standpunten ook. Maar je zag ook met de nieuwswebsites... die natuurlijk in de tekstbestanden aangaven... dat ze niet wilden dat een ChatGPT-crawler de berichten meenam. Omdat daar zij vinden dat is ons auteursrecht. Je gaat niet op onze stukken allemaal zitten trainen. Ja, dan kan je je afvragen of je dus kan zeggen... ja, ik mag gewoon alles pakken wat ik wil, want dan ga ik mijn ding van maken en dat lijkt er niet echt op.
Ja,
ik denk dat daar nog niet, het laatste woord nog niet over gezegd is, hoor.
Dus over dat fair use is het laatste woord nog niet gezegd.
Zeker niet.
Maar dat als je kom op ben.
Ja, wat nou kom op ben?
Het is toch gewoon. We kunnen toch wel. Je kan toch wel toegeven dat de OpenAI hoe dat is gegaan, zeg maar voor iedereen helemaal de polonaise liep over ChatGPT, dat zij al gewoon lekker aan trainen waren, gewoon als op zijn Facebooks gewoon. Maar we vragen niet om toestemming. We achteraf vragen wel om vergiffenis, de groeten.
Weet je welke vergelijking wordt gemaakt?
Nou,
met Google. De Google vergelijking wordt gemaakt. Die plaats gewoon allemaal, weet je, in de in de resultaten. Plaatsen ze gewoon allemaal linkjes. Ja?
Ja.
En ze gebruiken gewoon onze websites. Ja. Onze websites om belachelijk veel geld te verdienen. Zodat ze Apple 18 miljard kunnen betalen. Het is een schande.
Maar dat is niet vergelijkbaar, Ben.
Ja, maar die vergelijking wordt wel gemaakt.
Ja, maar het is niet vergelijkbaar. Want als je een Google zoekmachine gebruikt en je typt daar bepaald iets in, dan krijg je resultaten. En dan krijg je daar bepaalde stukjes van te zien van het resultaat. En als ze dan op jouw website klikken, wie heeft daar dan profijt van? Jij, als website-eigenaar. Heb ik er profijt van dat ze mijn hele website leeg trekken en daar hun model op trainen? Daar zie ik toch helemaal niets van terug?
Nee.
Het is niet vergelijkbaar.
Ja, maar oké, maar er zijn dus nu juristen die vergelijking maken, ja, van dat Google belachelijk veel geld verdient.
Doen ze ook, maar hebben ze al heel slim gedaan.
Ja, maar dat kan je ook zeggen over ChatGPT. Oké, moet ik nog steeds in die huid van met een mediabedrijf, hoe ik daar nu mee zo... hoe zou jij er dan mee omgaan? Want je hebt wel een grote mond tegen mij. Maar je
over
komt niet
mediabedrijf,
met een oplossing.
Ik heb mijn mening hier al gezegd.
Oké, maar dan ben je dus dood. Oké, maar wat doe je dan?
Ja, nee, je hebt gelijk wat je zegt. Een mediabedrijf, OpenAI...
opportunistisch meegaan.
Nee, ja. Ik zei net al, OpenAI heeft gewoon bedrijven zoals Axel Springer bij de klon.
Ja, oké.
En ja... En dan kan je inderdaad maar het beste gewoon wat geld maar voor vragen. Maar het is natuurlijk gewoon een hele... Dit komt eigenlijk gewoon terug op dat media op internet is gewoon extreem ingewikkeld om daar geld mee te verdienen. En het is eigenlijk, er is nog altijd geen verdienmodel wat echt voor iedereen werkt. Waarvan we allemaal denken, ja, dit is helemaal top. En AI, generatieve AI, heeft dat alleen maar moeilijker gemaakt. En dit is het volgende hoofdstuk in deze...
Nu wil ik zo graag het volgende uur afpellen wat je nodig hebt om wel dan dat model goed te krijgen. Maar ja, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Maar kun je wat elementen noemen? Gewoon wat jij zegt, ja, media, de model is er niet. We hebben het advertentiemodel, werkt niet. We hebben subscriptions, maar lastig. Weet je,
Het zit hem, dat zit hem, dan verval je in clichés. Ja, maar clichés. We hebben het net over ontbundelen. Ja, vind je niche publiek? Duizend fans, wat is het ook alweer?
Ja, 1000 real fans.
Ja, 1000 real fans.
Enige
dat soort dingen. Dat is zo werkt media op het internet, maar...
go big of go niche, dat cliché.
Ja, precies.
Bla, bla, bla.
En de sites zoals het AD en zo, ja, dat werkt, omdat daar dan een miljoen mensen op zitten. Maar een site die het tiende van het AD is, die, ja, dat heel lastig wordt dat. Ja, het is... tragisch. Nou, en dan heb je de bedrijven als OpenAI is die
ik wil zo graag tragisch afsluiten.
Ja, die zit die gooien een bak termieten in je
ja,
in je archief en die vreten alles op.
Die vreten alles op.
Ja.
Alles rook, verschrompeld, triest.
Maar dat is misschien wel dus de sleutel. Doe iets waar nog niet veel over...
Ik wil geen sleutels.
...over duidelijk is.
Ik wil gebroken sleutels.
Ja, maar ga gewoon alle grenzen over. En dan word je vanzelf een keer teruggeroepen. Maar dan heb je het succes al behaald.
Nee,
ja.
Ik wil geen succes. Ik wil nu alles verschrompelen.
Alles is slecht.
We gaan heel negatief eindigen. Dat is het allermooiste. Goed. Bedankt weer. Dit was...
BNR Nexus. Ben.
Dit was BNR Nexus. Bedankt Lisette, bedankt Daniel.
En bedankt Ben,
ja,
voor al je inzichten.
Jongen zeg. Oké, dat was het voor vandaag. Maar dat wisten jullie al lang. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Nexus. Luister ook naar de andere tech-podcast bij BNR. BNR Digitaal, de Technologie Tech Update. Allemaal bedankt. Tot de volgende keer. Hoor.
Hoe vergroot ik onze compute power? Zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.